Geliefde gemeente, wanneer kun je eten? Lijkt een ingewikkelde vraag, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer kun je eten? Als je leeft. Als je leeft, kun je eten. Waarvoor ga je eten? Om wat te kunnen doen. Om verder te kunnen. Om in leven te blijven. Als je eet, dan gaat er dus iets aan vooraf. Dan gaat je geboorte aan vooraf. Je wordt geboren, dan ga je drinken en dan ga je eten. Maar er komt ook iets na. Je leeft verder en je ziet, je bent dingen van plan, je ziet naar dingen uit. Eten, om zo te zeggen, dat doe je onderweg. Van het begin naar het einde toe. Je leeft, je kijkt vooruit. Daarvoor eet je. Waarvoor geeft nu de Heer het avondmaal? Dat is vergelijkbaar. En wanneer kun je eten van de tafel? Dat is als je leeft. Als je leeft door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar waarvoor eet je? Dat is niet alleen maar om het weer te weten. Om te weten dat je leeft. Om te weten dat je bij de Heer Jezus hoort. Je eet ook om verder te kunnen. Om kracht daarvoor te krijgen. Om wijsheid daarvoor te krijgen. Om te weten hoe je verder moet. En je eet in geestelijke zin om verder te kunnen. Hoeveel gaan we verder? Nou, tot het eindpunt van dit leven. Iedere christen die leeft in het besef dat hij onderweg is naar het einde. Telkens in de Bijbel worden we daarop gewezen. Bedenk dat je niet voor altijd hier leeft, maar dat het ergens naartoe gaat. Je moet verder. Je moet naar het einde toe en daar heb je eten voor nodig onderweg. Maar het is ook belangrijk om erover na te denken. Wat komt er dan na dat eten? Wat komt er onderweg? Wat komt er aan het einde? Daar horen we iets van uit Openbaring 3 vers 5. De tekst voor de preek van deze middag is Openbaring 3 vers 5. Maar we lezen, die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Tot zover dit woord van God. Het uitzicht voor Gods kinderen. Drie gedachten. Een ere kroon, een ere plaats en een ere naam. Het uitzicht voor Gods kinderen. Een ere kroon. In vers 5 staat, die overwint. En wie overwint, die krijgt de erekroon, volgens de Bijbel. Tweede, een ereplaats. Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En het derde, een erenaam. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Als eerste dus een erekroon. Erekroon is het teken dus van de overwinning. Zullen we straks zingen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de erekroon dragen. Dat is wat er aan het eind dan overblijft. In de Bijbelse tijd was dat een lauwerkrans. De overwinnaar, de winnaar van de wedstrijd, die kreeg een krans op zijn hoofd en dat was die erekroon. Die krijgt dus degene die wint, die overwint. Dat staat niet alleen hier in de brief aan Sardis, dat staat in alle brieven. Al die brieven die lopen een beetje volgens dezelfde volgorde. En telkens staat er aan het eind van de brief, degene die overwint, die zal Dat staat natuurlijk in elke brief iets anders. Maar in elke brief staat dus, degene die overwint, die krijgt wat. Dat is blijkbaar heel belangrijk. Als in elke brief dat hetzelfde staat, is dat dus iets heel belangrijks. Al was de situatie van die gemeente allemaal verschillend. Dat hebben we de vorige week gehoord. Het uitzicht is hetzelfde. Iedere christen daar in Klein-Azië en iedere christen op de hele wereld, die moet vooruitkijken, die mag vooruitkijken. De Heere zegt, er komt een einde aan het leven en daar aan het eind de overwinning, dan, daar moet je op gericht zijn. Niet om dit leven te vergeten. We hebben onderweg wel onze taak. Maar wel om te beseffen, deze wereld en deze plaats, en dit werk, noem maar op, dat is niet het belangrijkste. Dat is wat mij betreft het belangrijkste wat er misgaat bij die klimaatbetogingen. Misschien hebt u er wel wat van gelezen gisteren of eergisteren. Dan in Den Haag wordt de A12 geblokkeerd door klimaatactivisten en die zeggen het is zo dringend. Als we heel snel heel grote stappen nemen, dan gaat alles mis. Nou, er gaat een heleboel mis. Want wij mensen leven op veel te grote voeten en moeten natuurlijk niet denken dat we de wereld die van God is kunnen gebruiken net alsof het nooit op kan. Het kan wel op. Ze gaat genoeg mis. Nu sprak ik in de vorige week zo'n klimaatactivist. En dan luister je wat naar en dan denk je, die vestigt alle hoop op deze wereld. Als het met deze wereld niet goed gaat, dan gaat het nooit meer goed. Alle woorden die in de Bijbel gebruikt worden over de zaligheid en over de rampzaligheid, die passen ze toe op het klimaat. De schepping gaat verloren. Er is weinig in hoop meer. We moeten het redden. We moeten ons bekeren van onze houding tot het klimaat. Al die woorden die we in de Bijbel gebruiken, die worden toegepast op het klimaat en dat is het. En dan zegt de Heer, dan kijk je niet ver genoeg. Al kijk je naar 2050. Al kijk je naar het jaar 2100. Al zou je daar al iets van kunnen zeggen. Dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet voorspellen. Maar ze kijken best een eind vooruit. En ze zeggen, jongens, als het zo doorgaat dan. Maar de Heer zegt, je kijkt helemaal niet ver genoeg vooruit. Een christen kijkt verder vooruit. Die kijkt naar de eeuwigheid. Dat wordt duidelijk uit al die brieven. Die eindigen met die opwekking. Die overwint. En waar dus de vraag gesteld wordt. Als u aan het eind komt. Bent u er dan een die overwonnen heeft? Maar om te overwinnen, wat moet je dan doen? Dan moet je strijden, dat is duidelijk. Zonder strijd geen overwinning. Overwinning, zoals het hier staat, dan kun je denken aan een oorlog. Wat moet je doen om te strijden in een oorlog? Dan moet je in elk geval heel goed weten wat de vijand is. Als je niet weet wie je vijand is, dan vecht je verkeerd en dan win je ook niet. Overwinning, dat wijst in de Bijbel vaak ook wel op een beeld van sport. Wat moet een wielrenner doen om te winnen? Die moet heel goed weten dat hij niet gewoon maar een rondje fietst voor zijn plezier. Als je daar op de weg fietst, denk ik, oh wat is dat eigenlijk fijn fietsen, het zonnetje schijnt, doe maar rustig aan. Dan weet je zeker, je wint niet. Je moet goed opletten, je inzetten. De spelregels kennen. Als een voetballer nog zo zijn best doet, maar houdt zich niet aan zijn spelregels. Hij krijgt een rode kaart. Dan is hij weg. Dan voetbalt hij niet meer mee. Dan wint hij niet. Al die dingen heeft de Bijbel in beeld. Ja, geen voetbal en geen wielrennen, maar wel oorlog en sport. Hardlopen was het in die tijd. Al die dingen heeft de Bijbel in beeld als er staat, het gaat erom te strijden en overwinnen. Je moet je vijand kennen, je moet je inzetten en je moet je aan de regels houden. Strijden. Niet maar een beetje lanterfanten, maar strijden met hart en ziel. Strijden tegen de zonde. Dat zeker. Strijden betekent in het leven van een christen strijden tegen de zonde. Denk aan wat we gehoord hebben vorige week. In vers 1. Gij de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Dus dat is de schijnheiligheid. Tevreden met de buitenkant, dat is zonde, dat is uiteindelijk goddeloosheid. En wie daarmee tevreden is, die strijdt niet. Of, we hebben vanmorgen gehoord. Er zijn enigen die hun klederen niet bevlekt hebben. Dat betekent dus, er zijn anderen die hadden hun kleding wel bevlekt. En degene die hun kleding bevlekt hebben, die strijden niet tegen de zonde. Die geven toe aan de zonde. Die doen net alsof de zonde helemaal niet erg is. Maar een levende christen, die strijdt tegen de zonde. Daar kan dan ook een heel goede reden zijn om aan een heleboel wedstrijden in deze wereld juist niet mee te doen. Omdat je klederen niet wil bevlekken. Omdat je de dood, de geestelijke dood niet wil zoeken. Strijden tegen de zonde. Maar strijden zit ook een andere kant aan. Strijden voor God. De zaak van God belangrijk vinden. God in het oog houden. Erop gericht zijn en ernaar verlangen dat het koninkrijk van de Heere gebouwd zal worden. Ook die woorden staan in deze brief. Vers 2. Zijt wakende. Weet u het nog? Die wachter, die moest oppassen, ook op die plek waar in Sardis niet goed opgelet werd. Daar was geen wachter en er komt toen iemand tegen die steile berghelling opklimmen, over de muur klimmen en de stad binnenkomen en de poort openen. Waken. Denk erom, die stad, die moet je beschermen, daar moet je zuinig op zijn. Versterken. Het overige versterken. Inzetten. Zodat je dicht bij het woord leeft. Het heilige avondmaal wordt er ook voor gebruikt. Hè? Dat het geloof versterkt wordt. En de liefde versterkt wordt. Bewaren. Dat staat in vers 3. Dat wat God ons toevertrouwd heeft, daar zuinig op zijn, als een schat die God geeft. Al die woorden in deze brief, die zeggen eigenlijk hetzelfde als dat woord overwinning. Als je zo mag strijden voor de dingen van God, kijk, dan kun je overwinnen. Maar als je niet strijdt, als je het maar een beetje laat zitten, als je de zonde maar zo in meegaat en de zaak van God maar een beetje laat verslorren, dan is er geen overwinning. Wie overwint? Ja, maar wie is dat ooit? Wie is er nou sterk genoeg om tegen de zonde te strijden? Wie is nou sterk genoeg om altijd gericht te zijn op de zaak van God? In een andere brief staat, tegen een gemeente die toch dicht bij het woord van God leeft, Philadelphia. Gij hebt kleine kracht. Nou, als je kleine kracht hebt, hoe kun je dan winnen? In deze brief staat, vers 2, het overige dat sterven zou. Het is nog niet gestorven, het leeft. Zijn levende christen is Sardis. Maar het is een beetje net als een plant die een hele poos niet genoeg water gekregen heeft En die staat er maar zo'n beetje zieltogend bij. En zo kan het geestelijke leven ook zijn. Er is wel leven, maar het stelt zo weinig voor. Hoe kun je dan ooit krachtig genoeg zijn om te winnen? Nog anders gezegd. Hier staat die overwint. Maar misschien is dat van niemand. Dan heb je hier op aarde, nou ja, wel God gedacht. Wel geloof geoefend. Maar overwinnen, aan een eindstreep behalen, op tijd de eindstreep behalen, hoe zal het ooit kunnen? We hebben gezongen op Psalm 3. Gij hier alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. De overwinning is van de Heer. En de Heer deelt zijn overwinning uit. De overwinning is van de Heer, dat heeft hij zelf al tegen Johannes gezegd. Christus, die maakt zichzelf bekend aan Johannes. En die zei tegen Johannes, in vers 18, lees je dat van hoofdstuk 1. En die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Openbaring 1, vers 18. Dan zegt Christus, ik ben dood geweest. Je zou zeggen, hij heeft verloren van de dood. De dood heeft gewonnen, Jezus heeft verloren. Maar er staat toch bij, en ik ben levend. En ik ben levend in alle eeuwigheid. Als Jezus in alle eeuwigheid leeft, dat betekent dus dat de dood hem nooit meer te pakken kan krijgen. Is nooit gelukt. Het zal nooit lukken. Want toen Jezus Christus gestorven is, toen heeft hij daar de dood overwonnen. En daarom kon hij uit de dood opkomen. En daarom is hij levend in alle eeuwigheid. Hij is de overwinnaar. Zelfs over de allergrootste macht. De macht van de dood. En omdat Christus overwint, zullen ook anderen overwinnen. In hoofdstuk 6 vers 2 wordt het daarom gezegd. Hij gaat uit overwinnende en opdat hij overwint. Hij gaat de wereld door. Hij zoekt de kerk op. Hij trekt zondaren naar zich toe. Opdat zij met hem overwinnen. Het is zijn werk. Het is zijn werk om te zorgen voor de overwinning. Om te zorgen dus voor de overwinning in het leven van al zijn kinderen. Altijd geldt, de overwinning is des Heren. Daarom staat er ook in dat vijfde vers. Die zal bekleed worden met witte klederen. Kijk, omwille van de puntenverdeling heb ik het genoemd de erekroon. Dat is wat er meestal in de Bijbel staat. Die overwint, die krijgt de kroon des levens. Maar hier wordt dan gezegd, de beloning is niet alleen een kroon, maar ook kleding. Witte kleding. En als we dat lezen, dan weten we het heel zeker. Het is van Christus. Witte klederen, die wijzen altijd op de verdiensten van de Heer Jezus. De reine kleding. De klederen der gerechtigheid. De klederen des heils. Zoals we daar vanmorgen ook over gehoord hebben. Die overwint, die krijgt witte klederen. Waar komen die witte klederen vandaan? Die komen allemaal helemaal van Christus. Dus zo duidelijk is die overwint. Die heeft zijn overwinning te danken aan Jezus Christus. Dat we straks zingen. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen. Dan kunnen we daar niet stoppen. Dan moeten we wel verder zingen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welwaar. Tegelijk betekent het wel. Ook al zeg je, ik heb de overwinning helemaal niet aan mijzelf te danken. Tegelijk betekent het wel, je kunt niet anders dan strijden. Wie overwint, die heeft gestreden. Die heeft niet zo gestreden dat hij zelf kan overwinnen. Maar die heeft wel gestreden. Paulus zegt dat in 2 Timotheus ook zo mooi, die bekende woorden. Als hij zegt, het is bijna voorbij. Ik ga bijna sterven. Dan zegt hij ook, ik heb de loop beëindigd. Daarmee bedoelt hij die loopbaan, de hardloopbaan. Ik heb de loop beëindigd. Maar dan zegt hij ook, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voort is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Hij heeft het niet verdiend. Maar hij heeft hem wel gezocht. Iedere christen moet zeggen. Als ik straks de kroon krijg, dan is dat een kroon die ik niet verdiend heb. Maar waar ik wel voor gevochten heb. Dat was de eerste. De erekroon. Als tweede, de ereplaats. Nog maar een keer die vraag. Wie komen er straks aan het eind? We hebben net gehoord, dat zijn degenen die gestreden hebben en door de kracht van Christus overwonnen hebben. Maar je kunt het ook anders zeggen. Wie komen er straks binnen? Dat zijn degenen die een toegangsbewijs hebben. Een toegangsbewijs waarop als het ware geschreven staat, je mag binnenkomen. Dat toegangsbewijs, dat hebben wij niet op zak. Dat toegangsbewijs, dat bewaart God. Dat bewaart Hij in een heel groot boek. En in dat boek staan al de namen. Het boek des levens. In dat boek daar staan zoveel namen dat je niet kunt tellen. Uit alle volken, geslachten, naties en tongen. En met eerbied bedoeld, straks op de laatste oordeelsdag, dan gaat het boek open. Lees je ook in Openbaring 20. Een ander boek was er, dat des levens was. Dan gaat dat boek open. En dan komen al die mensen bij de Heer langs. En met eerbied dus bedoeld, dan zegt hij, ja, nu ga ik eens kijken. Het staat uw naam er ook in. Ja, hier tref ik uw naam aan. Naam, geboorteplaats, geboortedatum. Ja, het klopt. U hebt toegang. U mag binnenkomen. En zo gaat dat boek des levens open en al die namen die komen langs. En iedereen die in dat boek geschreven staat, die mag binnenkomen. Maar het is wat, als je als je naam in dat boek staat. Een boek dat God bewaart. En waarvan Hij zegt, daar heb jij ook een plaats. En het boek des levens. Het boek van de zegen. Het boek waarop de omslag de naam van Christus staat. Omdat Hij al die toegangsbewijzen verdiend heeft. Het boek waarvan Hij dus zegt, het is mijn boek, maar jouw naam krijgt er ook een plaats. Wat is dat een wonder. Hoe kan het, hè? Dat Hij ook maar iemand van de mensen een plaats zou willen geven in zijn eigen boek. Wonder is nog groter. Dat het niet alleen maar een hele verzameling toegangsbewijzen is. Maar elk van die toegangsbewijzen is heel persoonlijk getekend door Christus. Zijn naam staat niet alleen op de omslag. Maar om zo te zeggen, zijn handtekening staat onder iedere naam. Ook voor hen heb ik betaald. Ook haar heb ik lief gehad met een eeuwige liefde. Ook voor haar verlang ik dat die eeuwig bij mij zal zijn. Sinds wanneer staat dan een naam in dat boek des levens? Al van eeuwigheid. We lezen immers in de evangelie. Komt in, gij gezegende mijns vaders. Erf dat koninkrijk dat voor u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Al voordat de wereld er was, is God bezig gegaan om te zorgen dat zijn eeuwige heerlijkheid vol wordt. En dan staat er, al voordat de wereld er was, heeft hij de zijne lief gehad met een eeuwige liefde. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat boek des levens, dat is een eeuwig boek. Van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Als we nog wat verder kijken, dan zien we dat God niet alleen in de eeuwigheid gedacht heeft aan zijn kinderen. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, is hij evenzeer druk geweest, om zo te zeggen, met al die plaatsbewijzen. Johannes 14 zegt hij: ik ga heen om uw plaats te bereiden. Waar? Wel, in het huis van zijn vader met vele woningen. Daar. In het huis van zijn vader, van hij wist. Daar is niet maar plaats voor een enkeling, maar het is een overvloed. Vele woningen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat zei hij terwijl hij zijn discipelen als het ware in het gezicht keek. Maar terwijl hij zijn discipelen in het gezicht keek, had hij daar een ieder in het oog die hem toebehoort. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daar is hij mee bezig geweest. Voordat hij aan het kruis hing, daar is hij mee bezig geweest. Toen hij aan het kruis hing, toen heeft hij de zijnen lief gehad tot het einde. Daar is hij mee bezig geweest toen hij uit het graf kwam en naar de hemel ging. Plaats bereiden. Daar is hij ook vandaag mee bezig geweest. Hij heeft als het ware dat toegangsbewijs laten zien. Zeg, kijk eens, als je nou bij mij hoort, dan hoor je ook altijd bij mij. Dan is er niet alleen plaats aan deze tafel, maar is er plaats straks in de hemel. Die naam staat er altijd al. Dat plaatsbewijs, kun je zeggen, dat is altijd geldig. Maar kan die nu ook vervallen? Kan nu gebeuren dat uiteindelijk toch zal blijken, er is geen plek meer. Voor jou niet meer. Je hebt het verzondigd. Je hebt het verspild. Nou, dat kunnen we wel doen. Verspillen. Daarom staat er ook: ik zal zijn naam geenszins uitdoen. Dat betekent, dan moet hij garant voor staan. Als het aan ons lag, dan raakte onze plaats zo kwijt. De Heere staat ervoor in. Daarom hebben we ook Johannes 6 gelezen. Johannes 6 vers 37 zegt dit zo: al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Mogen toepassen op de eerste komst naar de Heer Jezus. Hè. Als je vlucht tot de Heer Jezus, dan zegt hij niet, dan nee. Wat komt u doen? Wat verbeeldt u zich wel? Denk je dat het voor jou zaligheid is? Dat, nee, ga maar weer. Dat zal hij niet zeggen, dat zegt hij daar. Hè? Hij zegt, ik zal u niet uitwerpen. Als je komt met een nood van je hart en je neemt de toevlucht tot mij, dan ben je welkom. Maar het gaat ook verder. Als hij zegt, ik zal u geen zins uitwerpen, bedoelt u daarmee, ik zal je ook niet een dag later alsnog uitwerpen. Ik zal je niet 20 jaar later nog uitwerpen. Wie tot mij komt, zal ik nooit meer uitwerpen. In vers 39 van hetzelfde gedeelte zegt hij het volgende. Johannes 6, vers 39. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen. Dus de Heer Jezus zelf zegt het. Ik zal u niet meer uitwerpen. Dat is de Zoon. En hier zegt hij, het is ook de wil van mijn Vader. Dat wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen. Ik zal het bewaren en ik zal het opwekken ten uiterste dagen. Dus op de jongste dag, dan zal hij zorgen dat allen die bij hem horen, opgewekt worden om bij hem te zijn. Als de Heer Jezus in Johannes 6 en hier in Openbaring 3 en op zoveel plaatsen die verzekering moet geven, dan maakt het tegelijkertijd wel heel duidelijk hoe groot het gevaar is. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt de Heer. Maar dat betekent, er wordt dus wel aangetrokken. De duivel probeert dat wel, om al de zijnen uit zijn hand te rukken. We hebben vanmorgen toch gezongen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dat betekent, wij zijn zomaar hem kwijt. Als het aan ons ligt, dan zou er niks van overblijven. De garantie ligt in het werk van de Heer. Tegelijk moeten we ook zeggen, de Bijbel die wekt wel steeds zo op, dat het soms lijkt alsof we er helemaal zelf voor moeten zorgen. Eigenlijk ook hier wel, hè? Die overwint. Degene die gestreden heeft, die zal bekleed worden met witte kleden. Van die zal ik zijn naam geen zin zuin doen. Dan zou je dus zeggen, ja, als je begint met strijden, maar je stopt. Als je begint met geloven, maar je stopt ermee. Als je begint met je te bekeren, maar je keert je weer af van God, dan raak je het nog kwijt. En sommige teksten in de Bijbel, die zijn zo scherp, dat je zou denken, het kan nog ook, zeker in Hebreeën. Er staan heel wat teksten waarvan je zou zeggen, kan het? Kan ik alles weer kwijtraken? Kan ik toch nog, terwijl ik eigenlijk een kind van God was, alles weer verliezen en mijn plaats kwijtraken in de hemel en nooit meer bij hem komen? Ja, het wordt ons zo na aan het hart gelegd, opdat wij niet zullen verslappen. Dat we niet zullen zeggen, ja, eens een kind van God is altijd een kind van God. De Heer Jezus zorgt ervoor. Wat moeten wij ons dan nog druk maken? Daar worden we overal in de Bijbel gewaarschuwd. Trouwens, als je zo leeft, als je zo denkt, dan is het maar de vraag of je echt een kind van God bent. In elk geval ben je op dat moment te ver vandaan van het leven met God. De zaligheid en het geloof, dat zijn zulke kostbare gaven. Die wil je ook wel, koste wat kost, bewaren. Als je iets mag zien van die plaats die God bereid heeft, dan wil je toch wel alles doen wat mogelijk is om te voorkomen dat je het nog verliest. Om zo te zeggen, dat straks een ander op je plek zit. En dat die ander moet zeggen, sorry, maar dit was de laatste plek. Voor jou geen plaats meer. En ja, dat kan niet. We kunnen wel zo leven, alsof het ons geen niet iets kan schelen of we daar komen. Kunnen zo leven dat we onze plaats zouden afstaan. En daarom wekt de Heer ons ook gedurig op. Om voor te gaan, om te strijden, om hem trouw te zijn. En tegelijk belooft hij, ik zal zijn naam geenszins uitdoen. Die naam die staat in het boek des levens, die blijft er staan. En als dan de boeken opengaan, dan zegt God het. Ja, ik heb je naam toen gezien, nu staat hij er nog. Kom. Kom binnen. Er is plaats. Er is een plaats bij die troon. Een plaats. Vol eer, vol heerlijkheid. Een plaats waarvan je tegelijk moet beseffen, die heb ik niet verdiend. Die is door Christus verdiend. Maar mij geschonken. Maar zijn tweede, een ereplaats. Als laatste een ere naam. Nog op een derde manier. Benadrukt de Heer Jezus de vastheid van de zaligheid. Staat, ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. We zien in deze brief hoe kostbaar een naam is. Nu kun je een naam hebben die niet echt is. Die niet van toepassing is. Wij vroeger hadden hier op Urk de meeste mensen een bijnaam. En van sommigen hoor je dat nog wel. En met enige regelmaat hoor je een bijnaam terugkomen. Maar het is me opgevallen, heel vaak is die bijnaam te danken aan een vader of zelfs een grootvader. Want die heeft toen een keer dat gedaan, of die had zo'n bedrijf. En daarom heet hij nou zo. Ja, maar misschien geldt dat helemaal niet voor hem. Het is de naam van vader, van grootvader. Voor die was het van toepassing, maar niet voor het kind of het kleinkind. Dan kun je een mooie naam hebben, maar ik klop niet. Dat hadden ze zelfs. Maar nu zegt de Heer in deze brief ook, ik ken ook uw echte naam. Die naam die precies klopt. In vers 4 is dat gezegd, hè? Gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis die hun klederen niet bevlekt hebben. Hij zegt, dat zijn nou namen die kloppen. De naam die ze van buiten dragen, is dezelfde naam als die ze van binnen dragen. Van buiten heten ze christen en van binnen zijn ze christen. En daar komt nou de Heer Jezus op terug. Die naam die ook staat in het boek des levens. Die naam zal hij noemen. Die naam zal hij met ere noemen. Hij zal zeggen, hoor je deze naam? Mooie naam, hè? En ik klop nog ook. Een echte naam. Wat voor naam? Nou, een naam zoals er staat in Jesaja 43, vers 1. Ik heb u bij uw naam genoemd. Ik heb u bij uw naam genoemd. Dat is dezelfde God die je kent. Als mensen je een naam geven, daar klopt soms niks van. Als God je een naam geeft, dan klopt het. Dat zie je in de Bijbel telkens de Heere gezegd. Je moet hem Isaac noemen. Of ik noem u vanaf nu Israël. Als God zegt, die en die naam moet die krijgen, dan klopt die naam. Ik heb u bij uw naam genoemd. En dan staat er dan bij, gij zijt mijne. Dat is een mooie naam. Een mooiere naam kun je op de hele wereld niet bedenken. Gij zijt mijne. Je zou dus zoiets kunnen zeggen. Klaas van God. Dat is een mooie naam. En net zoals mijn voorouders, 200 jaar geleden, die waren vanuit Renen verhuisd naar een andere plaats. Dus toen heette die voor het eerst Van Renen. Nou, er zijn die mensen die heten De Vries. Want 200 jaar geleden of zo kwam hun voorouder uit Friesland. Nou, noem maar op. Zo heb je allemaal van die namen die zeggen waar je bij hoort, waar je vandaan komt. God zegt als het ware, u noem ik Maria van God. Zo. Ik heb u bij uw naam genoemd. U bent van mij. Is dat nou uw vreugde? Je verwondering? Heere, kan dat? Wilt u echt uw naam verbinden aan mijn naam? Uw heilige naam verbinden aan mijn onheilige naam? Uw grote naam verbinden aan mij, klein, nietig mens? Kan dat? De Heer zegt, ja, ik heb u bij uw naam genoemd. En hier zegt de Heer Jezus, en ik zal u bij uw naam noemen. Straks, als u binnenkomt, en als het ware, dan laat u uw naam zien, dan zal ik uw naam noemen. Dan zal ik, Jezus Christus, die naam belijden, die naam met ere noemen. Dan zal ik zeggen, ja, die is van mij. Ja, die is ook van mij. Tegenover wie? Tegenover de Vader. Moeten we niet denken wat soms het gevoel is. De Vader is boos. Toornig. Gelukkig is toen de Heer Jezus gekomen. En die is vriendelijk. Die zegt dan tegen zijn boze vader. Ja maar ik heb betaald voor hem. En dan zegt die vader, oh, dan is het goed. En zo moet je het niet zien. In de Bijbel is zo duidelijk. Jezus Christus, de Zoon en de Vader zijn één. Eén in hun heiligheid. En toorn tegen de zonde. En één in hun liefde. Maar er is wel dit gebeurd. Dat Jezus de middelaar is. Jezus is degene die in plaats van een zondaar is gaan staan. En zo komt dan de Heer Jezus bij zijn vader. Zegt, vader, ik heb voor hem betaald. Ik heb voor haar betaald. Daar kan de vader niet omheen. Wil die ook niet omheen. Heeft hij geen enkele behoefte aan. Diegene voor wie Jezus Christus betaald heeft. Daar is de vader zo volkomen mee tevreden. Nu is dit alles natuurlijk bij wijze van spreken. Het is niet zo dat God de Vader het dan nog voor het eerst moet horen. Dat zie je ook daaraan. Dat de Heer Jezus in Johannes 17 al zo innig bidt voor al de zijnen. Johannes 17, dat hele gebed is eigenlijk één pleidooi voor al zijn kinderen. Maar daar heeft hij ook iets dergelijks gezegd, wat hier staat. In het 24ste vers, daar lezen we, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Die gij mij gegeven hebt, daar zie je ook, hè, de vader en de zoon zijn één. Het is niet zo dat de vader zegt, ja, ik wil hem wel zalig maken. De zoon zegt, nee, zo werkt het niet. De vader en de zoon en de heilige geest zijn één in hun liefde. Maar het is wel zo dat de zoon als middelaar pleit bij de vader. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En nu is dit gebed, het is aan de ene kant voor heel de kerk. Maar als de Heer Jezus bidt voor heel de kerk, bidt hij ook voor iedereen persoonlijk. Dan denk ik toch even aan het bezinningsuur. En toen werd de vraag gesteld, wat betekent nou een iegelijk? Een iegelijk onderzoeken zijn hart, een iegelijk onderzoeken zijn geweten. Nou, dat betekent iedereen persoonlijk. Zo denkt de Heer Jezus ook aan een iegelijk. Aan iedereen persoonlijk. Hij ziet niet één grote massa van gelovigen. Maar hij ziet namen. Hij kent ze. Allemaal. Tot in het diepst van hun hart. En als zij dan zegt, Vader, ik wil dat ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dan zegt hij, ja, dat wil ik. Die, die, die. Die wil zijn hebben en houden. Die wil ik bij me hebben. Hij heeft zijn naam al in gedachten. Hij heeft zijn naam al genoemd bij de Vader. En dat zal ik nog een keer noemen. Als middelaar. Zichtbaar maken dat iedereen in de hemel komt alleen op de verdiensten van de Heer Jezus. Dat is het belangrijkste, denk ik. Iedereen die als het ware zijn toegangsbewijs laat zien. Mag ik ook in de hemel komen? Dat iedereen dan zal moeten beseffen. Het kan alleen maar door de Heer Jezus. Als ik binnen mag komen, is het 100% te danken aan de liefde van Christus. En dan is er geen route buiten de Heer Jezus om. Als Jezus je naam niet noemt, dan kom je niet binnen. Het staat ook bij voor de engelen. Dat betekent, er zijn getuigen. Er zijn menigte van getuigen. En die engelen, die hebben die naam ook niet voor het eerst gehoord. In Lucas 15, daar lezen we immers. Er zal blijdschap zijn bij de engelen in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert. Het zal ook blijdschap zijn over miljoenen zondaren die zich bekeren. Maar dat gaat één voor één. Allemaal persoonlijk. Als er vanmiddag iemand zegt, Heren, ik kan niet meer zonder de Heer Jezus. Dan is de blijdschap bij de engelen in de hemel. Dan zien ze diegene heel persoonlijk. Dan wijst als waar de Heer Jezus aan. Heb je hem gezien? Die engelen die kunnen niet alles zien. Maar de Heer Jezus ziet het en die zegt het. En de engelen juichen. Hij, zij... Heeft hij ook de Heer Jezus mogen aannemen? Ere zij God. Halleluja. De engelen verblijden zich over iedere zondaar die zich bekeert. En dan horen ze het. Dan horen ze hem opnieuw. Zeggen, oh ja, menselijk gesproken. Oh ja, dat is waar ook. Toen in 2023 in de Moriakerk in Urk. Daar hebt u die naam al genoemd. En nu weer. Nu komt hij. Nu komt zij. Zal zijn naam belijden. Christus staat ervoor in. Er wordt wel iets bij aan onze kant, zoals dat telkens weer is. De Heer Jezus zegt in Matthäus 10, en iegelijk die mijn naam beleiden zal voor de mensen, die zal ik beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. Het kan niet anders. Voor wie? Bij wie is de naam kostelijk voor God? Dat is degene bij wie Gods naam kostbaar geworden is. Als de Heer Jezus met liefde uw naam noemt, dan kan het niet anders of u het met liefde de naam van de Heer Jezus noemen. Dan gaat u iets begrijpen, of u het nou vers zingt of niet zingt. En je kunt er allerlei dingen bij zeggen. Hij gaat het vers herkennen. De kern ga je herkennen. Ruist langs de wolken, of het nou ruist of niet, dat maakt er niet zoveel uit. Maar een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigde samen. Een lieflijke naam. Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Is de naam van Jezus u heerlijk geworden? Verlangt u om de naam van de Heer te belijden? Het kan best wel lastig zijn dat we doen. Kunnen we woensdag als de Heer het geeft nog over doorspreken. Hoe moet je dan en waar moet je dan die naam belijden? We slagen er nooit volkomen in. Maar het gaat wel beginnen. Je gaat er wel naar verlangen. Dat de naam van de Heer Jezus niet alleen in je eigen hart verheerlijkt wordt. Maar ook om je heen. Uw naam worden geheiligd. Omdat de naam van de Heer zo kostbaar is. En omdat je weet dat anderen diezelfde naam nodig hebben. Zijn naam belijden. Bij ons is het maar een begin. Net als al die dingen die we net noemden. Dat strijden. Dat trouw zijn. Al die dingen die zijn bij ons maar zeer gebrekkig. Maar het begint wel. En de Heer Jezus die zegt. kleine beetje dat er in jouw leven is, dat zie ik. Dat zie ik in mijn genade. Zo groot, alsof het volkomen is. En daarom zegt hij ook, ik zal uw naam belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Dan komt het er wel op aan. Wat zou het vreselijk zijn als de Heere moest zeggen, oh ja, ik weet wel, je hebt mijn naam wel genoemd. Je hebt zelfs van mij geprofiteerd. Maar niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, zal ingaan. Er zullen er zijn die de naam van de Heer op de lippen hebben gehad, maar niet in hun hart. En anderen hebben de naam ook niet op de lippen gehad. Wie de naam van Christus niet kent met zijn ziel, die zal de Heer de naam ook niet noemen straks. Als de Heer je naam niet noemt, dan kom je niet binnen. Als je niet binnenkomt, dan sta je buiten. Het is echt één van beiden. Wat is het dan dringend om hier de Heer te zoeken. Om hier zijn naam vast te klemmen. Om hier te leven van de volkomen overwinning van Christus. Dan moet je dus van hem verliezen. Je aan hem gewonnen geven. Maar dan mag je ook zeker weten, als ik het hier van Jezus verloren heb, zal ik nooit meer verloren gaan. Als hier zijn naam mij heerlijk geworden is, dan zal hij mij een naam geven in de hemel. Amen.